En dan nu, de Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek. Frank Ruiters. De Donderdagdate.
We're gonna do it tonight. Gewoon twee platen tegelijkertijd draaien. Situation van Yazoo en Michael Jackson's Thriller. En Vince Price.
Goed dat je er bent, House. Dat je luistert. We gaan gewoon door, het is not over. En dit is...
De Donderdag Date!
Ken je dingen? Dit is de Donderdag Date, onze vaste afspraak. We hebben 2 uur en lach maar, want het wordt echt heel erg gaaf. Blijf fit, gezond en mooi en luister zo vaak als je kan. Want we hebben ook gezondheidsnieuws. Precies dat wat jij interessant vindt. Jukkelen Zwaan vertelt of vliegen wel of niet gezond is. Nou, niet zo, denk ik. Richard de Let heeft adviezen voor het verbeteren van je stoelgang. Orthomoleculair therapeut Hajo Bol vertelt in dit programma over haaranalyse dat hij heel vaak toepast. En we spreken met Els Cornelis, die ook, net zoals Hajo, orthomoleculair therapeut is. Els gaat erop in hoe je slaap zo optimaal mogelijk krijgt, verkwikkend en dat het je lichaam regenereert, zeg maar. Verder gezondheidsnieuws en we noemen het feel good muziek. Dus hele lekkere muziek die erop gericht is om jou een goed gevoel te geven. En ik denk dat het gaat lukken vanavond, ook weer opnieuw. Zoals deze, dit is London Beat. And I've been thinking about you.
Blijven Sie fit, gezond und schön. Hier ist The Donnerstag Date.
It's not the same shit. He plays different music throughout the entire thing. You request it. You have better, more of a part in what gets played.
Ramoy en forma, sanatos și frumos. Ascultați la The Donnerstag Date.
We must have been stone crazy. And we thought we were just friends. Cause I miss you, baby. I'm
your DJ, coach, and therapist, Frank Reuters.
Date Underdag Date.
CBS FM.
En nu, Jukkelen Zwaan.
Hey Jukkelen.
Hey, dag Frank. Goeie avond.
Je te spreken. Jij wil vanavond graag aan de orde stellen hoe slecht is vliegen of hoe gezond is vliegen. Nou, gezond lijkt het me eigenlijk niet. Volgens mij is de lucht in een vliegtuig erg droog. En ademen mensen heel vaak dezelfde lucht in. Die circuleert, maar dat is maar mijn visie. Ik heb geen idee eigenlijk.
Ja, ik ben daar toch eens ingedoken. Want nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, zie je toch weer dat veel mensen gaan vliegen. En de rijen zijn erg lang. Dus ik dacht, nou eens even kijken van wat zegt de wetenschap hier nou over. En ja, ik was toch wel geschokt eigenlijk met wat ik allemaal ontdekte. Want het is vooral dus voor personeel, hè, die dus in die vliegtuigen werken. Dus piloten en stewardessen, de crew. Ja, is het hartstikke slecht dat vliegen. Er zijn zelfs een aantal piloten die hebben het erotoxische syndroom laten vaststellen. Het probleem is toch dat in die vliegtuigen, op grote hoogte, ja, wordt er lucht van buiten naar binnen gepompt via die straalmotoren. Mm. Maar die keringen van die straalmotoren, ja, die zijn niet altijd 100% helemaal dicht. Dus er komt een beetje olie mee. En dat komt ook in de lucht. En dat olie, ja, dat is een bepaald stofje, dat heet TCP. En dat is in lichte mate aanwezig in de lucht in een vliegtuig. Dat heeft KLM ook toegegeven in een rechtszaal. Kijk, kom je heel eventjes kort in daarmee in aanraking, is het over het algemeen geen probleem. Maar langdurig contact, dat is toch wel een punt van zorg.
Dus blijkbaar wordt het niet weggefilterd wat je zou verwachten. Dat er een soort filter tussen zit die het allemaal weghaalt, maar dat is niet zo.
Nee, nou, ze hebben dus wel een filter in het vliegtuig. Maar UVC en HEPA-filters, maar dat is niet afdoende, helaas. Want er komt toch steeds meer lucht bij en gaat niet altijd via die filters. Maar je kunt ook via de buurman kun je heel makkelijk infecties oplopen. Dat is ook weer iets wat ongezond is aan het vliegen. Maar een ander ding met het vliegen is ook dat je dus een verhoogde kans hebt op DVT. En DVT, het is diepveneuze trombose. En dat is, ja, je moet heel lang stilzitten tijdens het vliegen. En dat lange stilzitten, ja, dat is dus funest. Dan kun je heel makkelijk een stolsel krijgen, een trombus in de ader van je been. En het schijnt dat echt ontzettend veel mensen krijgen toch te maken met, hè, ook gezonde mensen overigens, met een lichte mate van DVT. Alleen bij slechts 1 op de 5000 wordt het echt serieus. Dat je echt ernstige klachten daarvan krijgt.
Door het stilzitten, dus, door het lange stilzitten? Of hoe zit dat dan precies?
Ja, dat komt echt door het lange stilzitten met name, ja, waardoor het zo slecht is. Ja. Ja. En het punt is, een propje kan er los schieten en het kan dan bijvoorbeeld naar de longen toe gaan. Dan krijg je longembolie.
Ah, jeetje.
Dus dat is wel een ding. Nou, je hebt op grote hoogte heb je ook nog eens een keertje behoorlijk wat kosmische straling wat je te verduren krijgt. Ik geloof dat je in een paar uur de kosmische straling wat je normaal in een hele week tot je krijgt. Word je daarmee gebombardeerd, dus dat is ook niet echt best. Dus dat is ook wel weer iets om rekening mee te houden. Nou, in die vliegtuigen zitten ontzettend veel brandvertragers in en toxische toxines. En ook bijvoorbeeld ozon, maar ook die brandvertragers. En dat maakt ook nog eens een keertje extra ongezond. Plus dat je tijdens het vliegen natuurlijk vaak, als je door verschillende tijdzones heen gaat, krijg je ook nog vaak zo'n jetlag. Hè? Dat is ook heel ongezond.
Dat lijkt me super slecht, ja.
Ja, dan kun je je hormonale balans mee verstoren. En nou, jij noemt natuurlijk al, hè, die droge lucht. Mm-hmm. Dat is wel een issue. Maar wat ook een probleem is dat het, dat weten veel mensen niet, maar in een vliegtuig is het zuurstofgehalte is lager. Want ze simuleren zeg maar de luchtdruk op 8000 meter hoogte. Maar die is lager. Ik geloof dat het zuurstofpercentage in een vliegtuig is 15%, op aarde 21%. Dus daardoor kun je lichte hypoxia krijgen. Want ik heb niet zo heel veel gevlogen, maar als ik vlieg, dan ben ik vaak toch wel heel duf. Op een gegeven moment val ik bijna gewoon in slaap. En dat komt dus toch omdat je hersenen krijgen gewoon minder zuurstof aangeboden.
Hmm. Nou.
Dus dat is ook wel weer iets. Ja, en de luchtdruk is lager, waardoor heel veel mensen een opgeblazen gevoel krijgen. Het kan ook wat ongemak geven. En het vliegtuig eten, want boven de lucht, ja, omdat de lucht droger is en de luchtdruk is lager, proef je minder. Dus dat voedsel aangeboden wordt, daar zit vaak meer suiker in en meer zout en meer smaakversterkers.
Nou.
Op aarde vinden mensen vaak tomatensap niet lekker, maar boven in de lucht opeens wel. Want dan die aardse smaak die verdwijnt dan.
punt is, niks van wat jij noemt heb je natuurlijk in de hand. Hè? Je kunt niks veranderen aan die lucht die je inademt. Die maaltijd moet je dan maar accepteren. De buurman naast je.
Je kunt het zelf eten, kun je meenemen. Je kan een mondkapje aandoen. Je kunt natuurlijk ook... ik vlieg niet veel, maar de paar keer dat ik het deed, ging ik even naar het toilet, ging daar even squats doen.
Ja.
Ja, toch even die beweging. Of eventjes, ik moet naar de wc hoor. En dan ga ik naar de wc en dan loop ik even een rondje. En dan heb je toch even bewogen. Hè? Dus je risico op trombose verlaag je daardoor.
Ja.
Maar jij bent volgens mij niet zo'n vlieger, hè?
Nee, ik heb het maar een paar keer in mijn leven gedaan. Eén keer naar New York, dat was wel het langste. 8 uur. Verder naar Ierland en zo en Londen.
En kan je nog herinneren met die lange vlucht, hoe dat voor jou was? Werd jij toen ook zo duf?
Nou, ik kreeg vooral enorme hoofdpijn. Langzamerhand, vooral toen we aangekomen waren in New York dan. Enorm echt, dat je denkt van zo'n hoofdpijn heb ik nog nooit gehad. Ik ging ook gelijk maar naar bed. Dag erna was het weer goed, maar... Ja, dat kan je duf noemen, maar dat was wel extreem duf dan.
Ja, toch vreemd dat je dan die hoofdpijn kreeg. Ja, opvallend. Maar er zijn trouwens overigens tegenwoordig ook luchtvaartmaatschappijen die filters monteren om die gifgassen, die zenuwgifgassen, die uit die verbrandingsmotoren komen, die je inademt, om dat uit de lucht te filteren.
Oké, nee, ik had een hele stomme fout begaan. Ik had een glaasje rode wijn gedronken, terwijl de lucht is zo verschrikkelijk droog. Ik was gewoon helemaal uitgedroogd, denk ik.
Klopt, ja. En de alcohol, die helpt inderdaad dan ook nog daar niet mee, want daar droog je nog verder vanuit. Dus ja, belangrijk is als je dus gaat vliegen, om zowel voor het vliegen als tijdens het vliegen echt voldoende vocht te drinken. Dus wel, zorg voor veel beweging en dat je toch jezelf goed verzorgt.
Ja.
En het is ook belangrijk om, want sowieso reizen geeft altijd veel stress, hè. Dus vertrek op tijd en zorg dat je een lijstje hebt, dat je niks kan vergeten en dat soort dingen. Want je zal niet de eerste zijn die toch heel erg gestresst raakt. Dat is ook heel slecht voor je immuunsysteem.
Ja, je wordt ook totaal uit balans gegooid in principe. Alles is anders dan anders. En je kan inderdaad hele essentiële dingen vergeten en dan kan je toch zorgen over gaan maken.
Ja. En trouwens, jij zegt dat je dan zo'n wijntje neemt, maar de wijn in het vliegtuig, dat zit volgens mij verpakt in plastic.
Ja, dat was zo, ja. Ja, klopt.
En dat is ook niet biologisch. In wijn kunnen soms wel 14 soorten gif zitten. En dan heb je ook nog eens een keer gif van dat plastic en zo. Dus ja, in het vliegtuig, ik zou geen wijntje bestellen.
Nee, maar dit is al jaren terug. Ik drink helemaal geen wijn meer, maar... Toen dacht ik van nou, het is gezellig. De vakantie.
Ja, dat volgens mij kan me wel herinneren. Het was 15 jaar terug dat jij erheen ging.
Ja, klopt.
Ja, dus, en wat natuurlijk ook slim is, is als jij gaat vliegen en je weet ik ga vliegen, neem dan van tevoren heel veel antioxidantrijke voeding. Want daarmee maak je jezelf weerbaar, hè, tegen de vrije radicale vorming door die kosmische straling. Mm-hmm. Ja. Dus dat is wel bietensap drinken bijvoorbeeld, denk ik dan aan. Of granaatappelsap of dat soort dingen. En je kan ook een slaapmaskertje meenemen of oordopjes.
Ja, dat is een goeie.
Ik tegenwoordig echt fantastisch vind, dat zijn van die koptelefoons met noise cancellation.
Ja, super. Ja, al die,
dan hoor je gewoon het hele vliegtuig, je hoort niks meer. Dat,
nee,
dat is
helemaal
stil. Fantastisch. En je hebt ze met Bluetooth, maar
je
hebt ze ook met bedraad. Dan heb je dus die noise cancelling is dat. Dus echt, daar wordt het super stil van.
Ja, ideaal. Ideaal echt.
Ja, heb je ook zo'n ding?
Ja, zeker.
Ja, ik ook hoor. Ik moest er even aan wennen in het begin, maar ik ben er helemaal om nou hoor. Ik wil niet meer zonder.
Ook als je in de trein zit, het is echt een heel rare ervaring. Je zet het aan, het is doodstil opeens.
Ja, nou, ik heb het ook in de auto.
Ja, dat mag. Dat is eigenlijk niet helemaal verstandig, hoor. Dan hoor je ook geen alarmsignalen meer.
Nou, daar zeg je me wat, ja. Dat is waar, ja. Nou, ik heb het niet heel vaak op in de auto, hoor. Maar als ik een keertje moet bellen of zo, dan denk ik, nou, dan...
Ik weet eigenlijk niet of dat officieel mag. Noise cancelling aan in de auto. Ik weet het niet.
Ik heb nooit gehoord dat het niet mag, in ieder geval. Maar in het vliegtuig mag het gelukkig wel, dus...
Ja, zeker. Oké, heb jij wel eens langer afstand gevlogen dan Jukkelen?
Ja, ik ben een keertje naar Thailand geweest.
Oh ja, inderdaad. Dat is niet zo lang geleden. Een paar jaar terug.
Nee, klopt, ja. Dat is niet zo heel lang geleden. En toen heb ik wel gemerkt hoor, inderdaad, wat dat kan doen. Mm-hmm. Dus, maar goed, met de kennis van nu zou ik het ook weer anders aanpakken hoor.
Oké. Wat zou je anders doen dan?
Ik was wel verbaasd erover dat er zoveel dingen over te vinden zijn dat het vliegen eigenlijk niet gezond is. Maar... je moet ook wel bedenken, hoe vaak doe ik dit? Het is voor het milieu natuurlijk niet zo goed, dus vliegen zou sowieso niet heel veel moeten doen. Maar als je een keertje, een paar uurtjes vliegt, dat is een heel ander verhaal als dat je echt een lange afstandsvlucht maakt. En helemaal als je dat regelmatig maakt.
Of je bent steward of stewardess.
Er zijn dus mensen die wonen in Thailand en die pendelen heen en weer. Ja, dat is echt killing natuurlijk voor je gezondheid.
Ja, nou goed. Een gewaarschuwd mens stelt weer voor twee. Dit is ook weer goed om eventjes allemaal bij stil te staan. Als je afweegt, welke vakantie gaan we dit jaar doen? Gaan we vliegen of gaan we toch met een auto of een andere manier van openbaar vervoer? Met de trein, met de noise cancelling, koptelefoon op of niet?
Precies.
Zoiets. Oké, Jöklen, hartstikke bedankt.
Yes, graag gedaan weer en nou, goede uitzending nog.
Dankjewel, tot later.
Hey. Hey.
Teksten, liefde gaat altijd door. On and on, je hoorde Earth, Wind and Fire bij de Donderdag Date. Lekker plaatje. En laatst las ik op Facebook dat dit het favoriete nummer is van Ralf Moorman, die vaak ook in dit programma is. Dus ik denk, nou, weet je wat, die ga ik gewoon een keer draaien. Dit is Mr. Mister en het heet Broken Wings.
Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's. Might be the last I fear.
that you're half of the flesh and blood that makes me whole.
De lange albumversie. Ik denk trouwens dat er een hele mooie videoclip bij het nummer zat. Ja, volgens mij wel. Ja. En daarin hebben wij nieuws voor jou, namelijk dit soort.
Gezondheidsnieuws.
Betaïne, oftewel trimethylglycine, het komt voor in bieten. Het komt ook veel voor in tarwekiemen, spinazie en garnalen. Dat betaïne heeft twee belangrijke functies in je lichaam. Het is een osmolyt, dat wil zeggen het regelt het watergehalte in cellen. En het is ook een donor van methylgroepen, dat is heel erg gunstig. Er is nu bewijs gevonden dat betaïne als een supplement de prestaties bij lichaamsbeweging verbetert. Het is aangetoond dat het leidt tot een toename van IGF-1, dat is het groeihormoon. En dankzij betaïne neemt het cortisolgehalte af, dat normaal gesproken enorm gaat pieken bij krachttraining. Deze bewijzen zijn gevonden in een klein onderzoek bij 10 handbalspelers. Het was wel gerandomiseerd. De behandelde groep kreeg 2,5 gram betaïne per dag. En bij die groep bleek betaïne verbeterd het aantal herhalingen bij de leg press. En het testosterongehalte nam toe. En ze denken dat betaïne het gehalte aan melkzuur verlaagt. En dat leidt ze normaal gesproken tot vermoeidheid. Ook waarschijnlijk is het zo dat betaïne gunstig is voor de stofwisseling in mitochondriën. Dat zijn weer in de cel, zeg maar, de fabriekjes die voor de energie aanmaken zorgen. Nou, meer gezondheidsnieuws straks. En zometeen na dit plaatje. 12-inch versie van iets, maar Richard de Let over het verbeteren van je stoelgang. Dit is Gary Lowe.
and I had a stroke.
I couldn't speak or walk.
This is high blood pressure. Get back on your plan. Go to loweryourhbp.org. Brought to you by the American Stroke Association, American Medical Association and the Ad Council.
En dan nu Richard de Let in het programma. Hallo Richard.
Ah Frank.
Leuk dat je er weer bent.
Zeker, dankjewel.
Je hebt in jouw boek Oesterk in 6 weken ook een heel stuk geschreven over de stoelgang. Wat zijn nou maatregelen die je kan nemen zodat je je stoelgang goed houdt?
Ja, kijk, Hippocrates, de grondlegger van de reguliere geneeskunde, die zei al, alle ziektes beginnen in de darm. En je ziet dat heel veel mensen problemen hebben met de spijsvertering, natuurlijk een ongezonde leefstijl hebben. En dat komt uiteindelijk ook terug in de stoelgang. Eigenlijk is stoelgang onze ontlasting, is feedback waaruit we heel veel kunnen afleiden. Zowel met voeding, beweging, ontspanning. Het kan je eigenlijk veel doen om die stoelgang te optimaliseren. Nou, wat je ziet is natuurlijk dat enerzijds stoelgang gewoon feedback is van is de brandstof die ik in mijn mond stop optimale brandstof voor mijn motor. Maar je kan ook eigenlijk pas goed spijs verteren. Je bent eigenlijk niet wat je eet, je bent wat je opneemt. En voor een goede opname heb je natuurlijk ook voldoende bloed nodig in je spijsvertering, wat vooral gebeurt bij ontspanning. Wat je ziet aan de andere kant is dat de peristaltiek van de darm ook gestimuleerd wordt door beweging. En dan heb je eigenlijk gelijk al het cirkeltje samen. Dat zowel gezonde voeding, voldoende vezels dus, uit met name groenten. Ik zou toch zeker zeggen bij 2 maaltijden minimaal groenten per dag. Van die vezels maken we butyraat. En butyraat zetten we om in vetzuurtjes die enorm veel anti-ontstekingsuitwerking hebben. Ontspanning, dus voldoende doorbloeding van onze spijsvertering, maar ook voldoende zuurstof in onze cellen. En beweging, wat uiteindelijk ook zorgt voor een betere peristaltiek. Ja, dat zijn al 3 pijlers die eigenlijk belangrijk zijn voor een goede stoelgang.
Ja. Je noemde vezels, met de voorkeur dat die vezels uit planten komen, of groenten, fruit. Hoe zit het met de vezels uit tarwe en haver en zo?
Ja, als je kijkt naar de bron van, van suikers, dan heb je cellulaire koolhydraten en acellulaire koolhydraten. Cellulaire koolhydraten, dan zit eigenlijk de glucose of de fructose zit in cellen, hè, cellulair. Dat zie je eigenlijk, dat zijn de oerkoolhydraten. Als je een biet of een knoflook doorsnijdt, dan zie je dus ringen en eigenlijk zit de glucose, fructose in cellen. En acellulaire koolhydraten bestaan eigenlijk sinds de landbouw, wat granen zijn. En ja, het is trouwens grappig dat veel mensen zeggen van je hebt brood nodig voor een goede stoelgang. Ben ik het niet per se mee eens, want in groenten zitten 8 keer zoveel vezels als in brood. En in fruit trouwens 2 keer zoveel vezels als in brood. Haver is natuurlijk in principe een glutenvrij graan. Is nog wel rijk, bevat 64% zetmeel. Dus je ziet toch als mensen te veel haver eten, iedere dag havermout, dat het toch enigszins de darmflora wat uit balans brengt. En als je kijkt naar granen als tarwe, ook rijk aan gluten. Gluten en tarwe passen niet, of zijn geen optimale voeding voor mensen. Ik zeg in een van mijn boeken, het feit dat een mens graan eet is hetzelfde als een leeuw die gras zou eten of een hert die vlees zou eten. Prima als je het in mijn optiek maximaal 1 keer per 3 dagen eet. Dus zorg voor variatie, maar het liefst niet iedere dag. En daar zit natuurlijk een groot aandachtspunt, omdat heel veel mensen gewoond hebben om iedere ochtend met brood te ontbijten en in een broodtrommeltje brood mee te nemen qua lunch.
Ja. Wat betreft die groenten en die vezels daarin, zou je dan ook de groenten rauw moeten eten?
Ik denk dat we zeker een deel van onze groenten rauw mogen eten. Wat we bijvoorbeeld kunnen doen in een groene smoothie. Wat je ook natuurlijk zo kan doen als je aan een wortel knabbelt. Of een komkommer of radijsjes. Of dus bladgroentes en sla. Maar ik denk ook dat we een deel kunnen koken, kunnen wokken. Waardoor we daar ook weer op een andere manier qua bereiding, verhitting, fermentatie ook weer op een andere manier voedingsstoffen uithalen.
Ja. Een beetje een rare vraag, maar zou je ook te veel groenten kunnen binnenkrijgen?
Ja, tuurlijk. Alles waar te voor staat is natuurlijk vanuit voedingsperspectief niet optimaal. Ik denk dat in groentes ook in die zin negatieve stofjes kunnen zitten als we er te veel van eten. Hè. Als we kilo's spinazies eten met oxaalzuur, ja, dan heeft het niet per se een positief effect. Als we te veel van welke groente je ook invult. Maar over het algemeen is die kans niet heel groot. Omdat groentes toch zorgen voor natuurlijk verzadigingsmechanismes. Waardoor je niet 8 kilo wortelen of winterpeen kan eten. Of 5 kilo rode bieten. Of ja, op een gegeven moment zal je vol zitten. En zal je eetprikkel zal afnemen.
Ja, duidelijk. Oké, Richard, goede informatie. Dankjewel daarvoor.
Graag gedaan, Frank.
Mooie woorden van Lionel Richie. Echt een utopische, prachtige waarheidsschets. Die Cella was dat. Bij de donderdagdate.
De donderdagdate!
Met
gezondheidsnieuws.
Door veroudering kunnen spieren hun kracht verliezen, dat weet je wel. Maar dat is te stoppen met krachttraining. En nu blijkt dat suppletie met visolie het effect van krachttraining versterkt. Dat komt uit onderzoek door Braziliaanse onderzoekers. Die zijn verbonden aan de Universiteit van São Paulo. Zij lieten 34 vrouwen met sarcopenie gedurende 14 weken trainen. En sarcopenie, dat is natuurlijk spierzwakte door veroudering. De helft van deze vrouwen slikte gedurende de proef elke dag een placebo. De andere helft slikte elke dag 4 gram visolie. De omvang van de quadriceps spier nam een beetje toe in de visoliegroep. Maar het verschil was niet statistisch significant. Suppletie met visolie zorgde er wel voor dat de vrouwen fysiek beter gingen functioneren. Ook de maximale kracht die de vrouwen konden ontwikkelen bij een leg extension nam meer toe in de suppletiegroep dan in de groep die had getraind maar geen visolie had gekregen. Dus dat laat zien dat de combinatie is ijzersterk. Nou, blauwe luchten met Elo. Dit is een prachtige Mr. Blue Sky. kan de lucht intens blauw zijn, hè, soms. Mooi dit.
This is Frank Reuters.
Bij de donderdag date. Ja joh, WNBC 66, ook daarop te horen.
Check voor downloads en voor meer informatie,
thedonderdag.nl. Ja, thedonderdagdate.nl, inderdaad, moet je kijken. Nog eentje voor het nieuws. Dit is Zaz.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ça fut toi. Et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Mooi, we hebben nog 1 minuut over, dus nou, toch nog even een gezondheidsberichtje. Amerikaanse wetenschappers hebben een neusvaccin ontwikkeld dat doeltreffend was bij de bescherming en behandeling van muizen met Alzheimer. Als uit een nieuwe proef blijkt dat het vaccin veilig is voor mensen, volgen nog meerdere studies om te zien of dit vaccin ook bij mensen dezelfde resultaten heeft. De afgelopen 2 decennia heeft een Amerikaans wetenschapsteam aan een nasaal vaccin gewerkt, dat dus bij proeven bij muizen alvast veelbelovende resultaten boekte. En de onderzoekers zeggen, als klinische studies bij mensen aantonen dat het vaccin veilig is en effectief, dan zou dit een niet-toxische behandeling kunnen zijn voor mensen met Alzheimer. En kan het ook vroegtijdig worden gegeven om Alzheimer te voorkomen bij mensen met een verhoogd risico. Tot zo!
De donderdag date gaat zo verder.